Het jaar is bijna voorbij. We kijken allemaal terug wat er allemaal is gebeurd. Dus we gaan het hebben over onze top en flops. En we beginnen gewoon lekker bij Domingo. En dan moet ik even de intro goed zien. Ja. Mooi hè? Zo'n gala intro is dat.
Jongen, onze Niels heeft gewoon weer zijn best gedaan hè, dit jaar. Schitterend, ziet er goed uit, man.
Goed, welkom bij deze top en flop, onze eindejaarslijstjes als het ware, als het gaat om welke games we leuk vonden, welke games we minder leuk vonden, maar ook om even terug te blikken van nou, wat is er allemaal aan gebeurd in Gamesland, op alle platformen eigenlijk. En dat doen we dan per redacteur. Dus inderdaad, we beginnen met Domingo, denk dit jaar ook. Ik denk dat ik voor jou als eerste publiceer. En dan hebben we ook van de rest van de redactie allemaal persoonlijke terugblikken. Dat zijn persoonlijke terugblikken. Dus we kunnen ook alle andere consoles erbij halen. Hoeft niet per se Xbox te zijn. En gewoon heel benieuwd. Dus we beginnen eigenlijk al gelijk met de vraag van het jaar 2024, Domingo. In het algemeen, hoe was dat jaar volgens jou?
Ik denk een hele grote rollercoaster om er even mee te beginnen. Zeker als ik naar het merk Xbox kijk. Kijk, als we even teruggaan naar de maand januari, dan begonnen we natuurlijk met een Developer Direct. Dat was niet gelijk de meest denderende show, maar gaf wel inzicht in waar Team Xbox eigenlijk mee bezig was. En even voor je beeldvorming, we zagen toen heel veel lachende developers, werknemers die heel veel plezier hadden in hun werk. En plotsklaps een maand later bleek dat hele schip opeens omgeturnd. Oh, als Rick dit hoort, dan wordt hij heel blij trouwens over dat schip.
Ja, al die spreekwoorden.
Nee, want er verschenen opeens allemaal geruchten die zogenaamd vanuit bronnen binnen het bedrijf Microsoft zouden komen. Dat werknemers / developers geen idee meer hadden wat de koers van Microsoft was. Omdat men van plan zou zijn om een aantal exclusive first party titels naar PlayStation te brengen. Wat daar gebeurde was een beetje gek. Want dit nieuws lekte dus uit. Zorgde ook voor heel veel paniek. En eigenlijk zelfs wel chaos binnen de Xbox community. En vanuit Team Xbox bleef het eigenlijk in eerste instantie heel erg stil. Totdat er uit het niks toch een aankondiging werd gedaan voor een soort van stream. Waarin onder andere Sarah Bond en Phil Spencer natuurlijk bij aanwezig zouden zijn. En die lieten dus inderdaad weten dat men van plan was om vier games te weten. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves en Grounded en Pentiment naar de PlayStation te brengen. Phil liet daarbij ook weten van joh, weet je wat... Wat eigenlijk de bedoeling was en wat de visie binnen Microsoft was. Namelijk dat men de games vanuit de Xbox-stal naar zoveel mogelijk platformen wilde brengen. Zodat men steeds toegankelijker zou worden voor een grotere verscheidenheid gamers. Dat was natuurlijk een hele duidelijke visie. En dat gaf, vond ik ook, ondanks dat het een best wel soms ongemakkelijk interview was. Wat duidelijk niet was ingestudeerd. Gaf het wel goede inzichten in waar Microsoft met Xbox naartoe wilde.
Mm-hmm.
Die storm die ging eigenlijk weer even liggen. En ik geloof een aantal maanden later kregen wij vervolgens te maken met reorganisaties, ontslagrondes. Het team achter Hi-Fi Rush, waar zoveel kracht vanaf kwam. Hè? Want dat was echt een verrassing vorig jaar. En die game was blijkbaar goed genoeg om ook naar de PlayStation te brengen. Die studio die werd ook nog eens opgeheven.
Ja, joh.
En dat gaf best wel, denk ik, binnen de community een wisselend beeld. Bracht ook veel onrust. En dan moeten we er ook bij nemen dat er begin dit jaar nog vrij weinig exclusives vanuit de Xbox-stal uitkwamen in die eerste 3-4 maanden. Dus het rommelde een beetje. En ik ga jullie natuurlijk niet meenemen per maand. Dat lijkt me niet handig.
We gaan naar februari en daar.
Ja. We gaan door naar maart. Het zonnetje begon te schijnen. De vogeltjes begonnen met... Nee, geintje.
En dan waren weer veel mensen ontslagen. Ja.
Dus ik denk dat dat wel een beetje het eerste kwartaal van Team Xbox beschreef. Mei was natuurlijk wel een hele belangrijke maand. Want daarbij kwam toen echt de eerste echte grote Xbox First Party titel uit. En dat was natuurlijk Senua's Saga Hellblade 2. En dat was, godzijdank, was dat een game die wel weer goed werd ontvangen. Die toch de verwachtingen waar wist te maken. En die ook gewoon... Ja,
voor sommigen niet. Op... Heeft best wel kritieken gehad ook.
Ja, heeft ook kritieken gehad.
Ja, sommige mensen gaven echt een 6 of zo of een 5. Dat was echt onbegrijpelijk toen. En terwijl de anderen waren echt al van een 10 en een 9. En het was helemaal best wel mixed reviews, vond ik. Uiteindelijk. Ja.
Maar was dat toen ook niet een beetje door het feit dat mensen ontevreden waren met het combat systeem, omdat ze juist daar meer van verwacht hadden?
Ja, en gewoon überhaupt meer van hetzelfde. En toen kwamen er allemaal nieuwtjes erbij van, ja, duur maar 7 uur of 8 uur. En dat kan echt niet zo. Dus ja, dat is toch allemaal prima voor een game. Maar goed, ga verder.
Ja. Nou, we gaan deze game straks sowieso nog even bespreken.
Oké. Okay.
Dus, maar anyway, eindelijk was daar die eerste echte Xbox exclusive. En nou, ik moet zeggen, Game Pass werd daarna ook wel steeds beter gevuld. En ik denk dat we eigenlijk de afgelopen 3 maanden pas echt goed hebben kunnen zien van, joh, waar is Xbox nou de afgelopen tijd mee bezig geweest? En nou, dan sla ik even een paar maanden over als je dat goed vindt, Niels. En dan gaan wij even door naar juni. Oh nee, maar mei, juni is maar 1 maand. Maar goed, anyway.
Ja. Ik dacht, je gaat in september of zo, joh.
Dat ja, nee, 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 nee. We gaan blijkbaar toch door per maand. Nee, want daar werden we eigenlijk gewoon echt verrast door een prachtige showcase. Waarbij we eindelijk eens met recht konden zeggen dat Xbox, als het een E3 was geweest, had gewonnen. Want ze staken er met kop en schouders bovenuit. We hebben, geloof ik, bijna 2 uur lang games, games, games met world premieres kunnen zien. Met Game Pass logootjes. En ja, ik ga nu natuurlijk niet alles oplopen noemen, maar gameplay beelden van een Fable. De announcement van Doom the Dark Ages. En dan ja, denk ik vooral die ene grote uitsmijter, waardoor we allemaal, denk ik, wel onver werden geblazen. Is natuurlijk Gears of War ID.
Ja.
Dus ik denk dat ze op dat vlak een hele sterke showcase dit jaar hebben gehad. Waarin we eigenlijk toch wel verwend zijn geweest en toch wel weer met wat meer vertrouwen ook naar de toekomst van Team Xbox kunnen gaan kijken. En ik ben benieuwd ook naar volgend jaar natuurlijk, want er zit ook genoeg in het vat.
Ja, nou ja, als je dat allemaal in het vat zit inderdaad, volgend jaar kan Xbox nog meer gaan knallen. Maar ja, zou Gears of War ID volgend jaar uitkomen, denk je? Of wordt het dan toch nog...
Ik denk het niet. Mede ook door, ook bij Xbox, het gevulde vat al wat eraan zit te komen. Want er zitten best wel wat exclusives volgend jaar aan te komen.
Hey, maar het jaar 2024 in het algemeen qua gaming, hoe was dat qua gewoon titels in het algemeen? Was het een leuk jaar? Was het een minder jaar? Was het minder vol dan je had gedacht? Of...
Nou, ik vond het eigenlijk precies wel goed. Ja, heel eerlijk. Ik vond de eerste 2 maanden van het jaar waren nogal rustig. Een beetje mak. Dan moet ik natuurlijk ook zeggen dat we het jaar ervoor werden we gelijk in februari met Hogwarts Legacy verwend. Nou, zo'n titel zat er dit jaar niet tussen. Maar het was een mak, makke eerste 2 maanden. En dat vond ik ergens ook wel lekker. Want dat gaf de ruimte en de speeltijd om eens even de backlog bij te werken. En even zo uit mijn hoofd, vanaf maart barstte het echt los. En ja, hebben wij volgens mij heel veel titels weer gehad. Met verschillende genres, met compleet andere gameplay. Soms zaten er grote verrassingen tussen. Leuke indies ook. Dus ja, ik denk dat we op dat vlak niks hebben te klagen. En ik denk dat ik straks alleen maar meer ga gamen gezien... De toevoeging van het streamen ook van je eigen games, wat natuurlijk in november live is gegaan.
Ja.
Zijn bijna bij het einde van het jaar, Niels.
Ja, chill. Ja, dat is wel een chille feature sowieso, want ik ben daarna wel minder gaan treinreizen, maar ik wil nog steeds met zo'n Logitech Cloud die ik van Rick heb gehad, gaan testen van, oké, hoe werkt het nou? En dan werkt het goed genoeg op een 5G-verbinding bijvoorbeeld. Ja. Dat zal chill zijn, dan kan ik een uur en een kwartier even mijn backlog bijwerken en dan een uur en een kwartier terug.
Dat is toch heerlijk, als dat kan.
Ja. Nice. Ja, oké, okay, we gaan even over naar... Want ik had ook een vraag, wat vond je van Xbox prestaties in 2024, maar dat heb je eigenlijk al beantwoord. Mm-hmm. We gaan een beetje over naar de teleurstellingen van het jaar. Jouw flops, waar ging het mega mis dit jaar? Of mega, misschien is het niet mega, misschien denk ik van, nou, viel mee, maar dit zijn de flops.
Nou, ik heb eigenlijk een top 3 gemaakt. En als je het goed vindt, ga ik van de 3 naar de nummer 1.
Doe dat eens.
En deze game staat bewust ook op nummertje 3. Omdat we eigenlijk allemaal wisten dat hij ging floppen. En dat is natuurlijk gewoon Skull and Bones.
je bent hem alweer
vergeten. Ik had het natuurlijk over een makjaar. Maar ja, deze game kwam nou eindelijk na, ik denk, 5-6 jaar en ontelbare uitstellingen kwam die een keertje uit. En hij stelde gewoon teleur. En dat zag je gewoon van heinde verre aankomen. Maar ja, ik vind het persoonlijk dan schandalig. Ik weet, het moest bij Ubisoft. Maar ik vind het schandalig dat ze zo'n game dan gewoon uit durven te brengen. En daar, tuurlijk, je kan hem spelen met Ubisoft Plus. Maar ze vragen hier dan ook nog schaamteloos gewoon 60-70 euro voor. Als full price game. En ik denk dat dat heel zonde is. Ik denk dat Ubisoft daar ook een plank in heeft misgeslagen. Ik denk ook dat Ubisoft zelf als bedrijf ook geflopt is dit jaar. Zeker ook als we kijken naar de Ubisoft Forward en hoe weinig content erin zat en hoe ze omgingen met een Prince of Persia remake, hè, die eigenlijk al 3-4 jaar geleden is aangekondigd. Die uiteindelijk terug naar de tekentafel ging na alle kritiek. En waar ze dan eigenlijk na 2 maanden laten zien, we zijn ermee bezig, kijk, dit is het verschil. Dan hoor je er weer jaren niks van en dan zeggen ze, kijk, hier is de teaser van onze nieuwe remake. En dan zeggen ze, we zien je ergens in 2026 voor de vervolgtrailer. Dus mij betreft mag je dit eigenlijk gewoon Skull and Bones / Ubisoft noemen.
Ja, fair enough. Oké. Next.
De next staat ook op 2, ook bewust niet op 1 gezet. Omdat ik daar ook al mijn twijfels over had. En dat is Suicide Squad Kill the Justice League. Heel eerlijk, ik denk dat dit een... Wat zeg je?
Ik was benieuwd of je die zou noemen.
Ja, absoluut. Ik denk wel een franchise waar heel veel potentie in had gezeten. Waar ze veel meer mee hadden kunnen doen. Ik had het ook gewaardeerd als ze er een soort van crackdown van hadden gemaakt. Dat had ook gekund. Maar in plaats daarvan krijg je een soort van co-op gamepje in een wereld die heel erg monotoon oogt. Die heel erg vooral in het begin buggy was. Die te maken had met slechte prestaties. En die gewoon de verwachtingen niet waarmaakt. En deze game zou dan ook nog eens een live service game gaan worden. Het zit ondertussen bij seizoen 3. En dat is ook gelijk het laatste seizoen. En ik denk...
Ja, precies.
Dat ook wel een beetje beschrijft waarom die in deze top 3 staat.
Je zegt de wereld is monotoon. Het is wel een kleurrijke wereld, maar het is inderdaad niet in één keer heel anders of zo. Het is wel allemaal wel gewoon stad. Inderdaad, Crackdown is op zich wel een goede vergelijking.
Ja.
Qua jump en zo, alleen het is niet, er is al de gameplay loop als Crackdown wat dat betreft. Het is alleen maar gewoon schieten en jumpen is het eigenlijk.
Ja. Ja, en dat is het inderdaad. Met een heel dun sausje verhaal.
Ja.
That's it.
Ja. Oké, nummer 1 flop.
Nummer 1 flop vond ik ook een lastige. Want ik wilde eigenlijk X-Defiant in eerste instantie noemen.
Ja.
Maar goed, ik wilde Ubisoft ook nog een beetje sparen. En dan ga je kijken naar een van de weinige race games die dit jaar is uitgekomen. Die ook al jaar in jaar uit is uitgesteld. Waar je dan ook, gezien die zo vaak is uitgesteld, hele hoge verwachtingen van hebt. En dan maakt die niet waar. En dat is Test Drive Unlimited Solar Crown.
Oh, ik wist dat je die al gespeeld, joh.
Ja, die heb ik gespeeld. Sterker nog, die heb ik zelfs voor Melissa, mijn vrouw, gekocht. Want die is natuurlijk een groot aanhanger van Forza. En deze game leek daar wel wat van weg te hebben. Tuurlijk, de makers hadden van tevoren al gezegd van... wij gaan hiermee dingen doen die nog nooit eerder zijn gebeurd. Want Test Driver Limited, het autorace in de game, dat moest niet alleen autorace worden, maar dat moest ook een lifestyle worden. Ja. En blijkbaar bestond die lifestyle met name in het begin uit wederom een haperende, slechte prestaties van de game. Een online mode waar vooral de eerste paar weken waar je eigenlijk niks mee kon. Terwijl online zijn juist een hele belangrijke eigenschap was van de game. En ja, de besturing, dat was ook gewoon dramatisch. En om maar even in de woorden van Jeffrey te spreken. Ja, het speelde eigenlijk alsof je aan het rijden was in autootjes in Ubisoft games. Dus het was echt, echt drama.
Oké, tot zover. Ik stel zeg maar bewust de vraag van de teleurstellingen, voordat we naar de tops gaan, want we kunnen toch op een positieve noot eindigen.
Heel goed.
We gaan over naar jouw hoogtepunten, Domingo. En er zijn best wel wat titels die voor mij goed bevielen, maar wat is nou inderdaad, wat zijn nou die hoogtepunten van het jaar?
Ja, nou dan gaan we in eerste instantie weer even terug naar 1 januari 2024.
Oké. Okay.
Dan noem ik wel een van de eerste games die trouwens wel in het eerste kwartaal van het jaar uitkwam. En dat is nummer 3 voor mij, Dragon's Dogma 2.
Oké. Okay.
En dat vond ik best wel een verrassende, want ik heb hier echt wel even over die nummer 3 moeten nadenken. Ik had nog nooit een Dragon's Dogma gespeeld en ik kan echt wel genieten van een goede RPG, maar wel op zijn tijd. Ik ben geen hardcore RPG-speler. Ik las allerlei wisselende verhalen over die game. Vooral in het begin, 30 fps draaide hij met een framerate die alle kanten op ging. Ik denk, nou moet ik dit nou wel doen? Die game was maar €70. En dan zeg ik, ja, dat moeten we zeker doen. Gaan we gewoon eens even proberen. Ik moest in het begin heel erg wennen aan die game. Ik moest er echt even inkomen. Deels ook voor het feit, weet je, net als in zo'n beetje elke RPG kies je een class en dan ga je mee aan de slag. Alleen deze game maakt het mogelijk om met meerdere classes gewoon in-game te wisselen. En dat vond ik al een hele interessante mechanic. Wat ik minder vond en waar ik wel even aan moest wennen, dat was toch in het begin het feit dat je steeds kampjes moet gaan opbouwen om te kunnen healen en al dat soort ongein. Ja. Daar moest ik echt even aan wennen. Maar ja, ik had op een gegeven moment zoiets na de eerste 6-7 uur. Toen begon ik wel echt in die game te komen. Je beeld die je maakt met je class, die begon ook te werken. En ja, ik denk een heel interessant gegeven ook van deze game is dat omdat je steeds van class kunt wisselen en op een gegeven moment echt wel punten gaat tegenkomen waar je niet verder komt, dat je andere dingen gaat proberen. En dat maakt de game heel toegankelijk, verfrissend. En natuurlijk die 30 fps, dat was niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, als jij op een gegeven moment 6-7 uur in een game hebt zitten die op 30 fps draait, dan ga je er op een gegeven moment ook wel een keertje aan wennen. En ik heb uiteindelijk heel veel plezier aan deze game gehad. Ook aan de verschillende keuzes die je op een gegeven moment moet maken ten behoeve van het verhaal. Dus dat is eigenlijk de reden dat hij bij mij op plekje 3 is geëindigd.
Oké. Ik had niet eens verwacht deze titel eigenlijk bij jou. Maar goed.
Nee, dat snap ik.
We gaan door naar nummer 2, ja.
Ja, nummer 2. Die noemden we eigenlijk net al. Senua Saga Hellblade 2. Want heel eerlijk, tot en met recent was dat voor mij wel de best uitziende game op de Xbox Series X tot nu toe. We weten natuurlijk allemaal hoe goed en hoeveel tijd men in die motion capture heeft gestoken. Maar ja. Ik denk dat de echte kracht van deze game, en daarom ben ik het ook echt niet eens met de kritieken op het combat systeem. De echte kracht van deze game is dat hij je eigenlijk laat meekijken en mee ervaren hoe het voelt om mee te kijken in het hoofd van iemand met psychoses. En met dat doel is deze game natuurlijk ook gemaakt. En ik merkte vooral in het begin, deze game moet je spelen met de headset op. Dat is echt een pre. Ja. Ik merkte in het begin dat die game met al die stemmen die eigenlijk vanuit Senua's hoofd naar jou als speler worden overgebracht, dat ik af en toe gewoon na half uur tot een uur die game even apart moest leggen.
Ja.
En even moest bijkomen, omdat ik dat zo ontzettend heftig vond. En
ja,
ik denk dat als een game dat kan doen, dan is dat wel heel erg krachtig.
Ja.
Nou, en als je gaat meekijken met hoe die game er dus uitziet. Hoe de gameplay werkt. Ik ben het met je eens wat je net zei. Het is weinig vernieuwend, maar het past bij deze game. Je hebt vrij weinig andere dingen nodig. Ja, dan doet een game dat gewoon heel erg goed. En ja, dat is wat mij betreft ook een groot compliment aan de Xbox-stal.
Nice. Nice. Maar de vraag is, gaat jouw nummer 1 ook een compliment aan de Xbox-stal? Of is het toch een andere titel?
Mijn nummer 1 wordt ook een groot compliment aan de Xbox-stal. Nice. Een heel groot compliment aan de Xbox-stal. Want ja, die heet gewoon Indiana Jones and the Great Circle.
Nice.
En Carlos, die had ik echt... Wat zeg je?
Ik ben heel benieuwd, vertel. Ja.
Die had ik eigenlijk echt niet zien aankomen. Even voor je beeldvorming. Ik was helemaal niet bekend met de franchise Indiana Jones. Tuurlijk, ik ken het van naam. Maar ik had de films niet eens gezien. Ja. Maar ik was wel benieuwd, weet je, van joh, wat voor game wordt dit? Want jij was toch van, hoe heet het ook alweer, Machine Head?
Machine Games, ja.
Machine Games was hij natuurlijk. Die we natuurlijk allemaal kennen van Wolfenstein. Dus ja, weet je, ik was wel benieuwd. En ik begon te spelen. En de eerste 10 minuten dacht ik... Damn. Ja, Hellblade 2 haalde alles uit mijn Xbox Series X. Maar Indiana Jones haalde helemaal alles uit mijn Xbox Series X. Je komt midden in een... Even zonder te veel spoilers. Je komt midden in een oerwoud. Wat gedetailleerd is. Waar je elk blaadje kan tellen. Waar je een kabbelende waterval op de achtergrond hoorde. En ik denk, nice. Xbox heeft eindelijk zijn eerste eigen archeologische game. Met een sterk character, Troy Baker, die de stem van Indiana fantastisch inspreekt. Gameplay waar echt over nagedacht is. Het is in first person mode. Dat was in het begin wel eventjes wennen, maar... Weet je hoe je werkt met je zweep? Hoe je je kaart gebruikt in je fototoestel om hints te vergaren en verder te komen in je missie? Wauw. Dit is hoe je een game opnieuw, of eigenlijk een heel genre opnieuw uitvindt. En nou, samen met die prachtige motion capture, die goed ingesproken stemmen en die prachtige wereld. Ja, zeg ik, dit is mijn game of the year. Ongetwijfeld.
Ik heb gewoon echt, wat jij nu allemaal zegt, dat heb ik in het afgelopen podcast ook wel gezegd. Inderdaad, van oh, wow, Indiana Jones blows my mind. Gewoon qua, gewoon qua gameplay. Ja. Gewoon, je had het inderdaad niet verwacht en toch doet het gewoon. En, en weet je, inderdaad, het is echt jammer dat hij is uitgekomen in december. Want hij had nog meegenomen gehoord dan in de Game Awards. En hij had ongetwijfeld heel veel prijzen in de wacht gesleept. Dus dat betreft jammer dat hij niet mee wordt genomen. Maar je ziet ook al bij lijstjes van andere media outlets dat hij gewoon aan de top staat. En wat mij betreft mogen er meer franchises deze behandeling krijgen van Machine Games. Ja. Gewoon lekker focus op dat niet shooten en alleen maar gewoon lekker ontdekken. Precies. En in de wereld dompelen.
Ja. Ja, dat ook wat je zegt. Het is een van de eerste first person games waarbij de focus, ondanks dat je wapens erin hebt, waarbij de focus gewoon niet ligt op schieten. Je voelt niet eens de drang om te schieten. Je wil gewoon veel liever, en dat is voor mij een unicum dat ik dit zeg, je wil veel liever overal langs sluipen. En je wil elke puzzel wil je ontdekken. Je wil elke gang en elke grot wil je verkennen. En als een game zoiets doet, ja, dan doet hij dat gewoon heel erg goed.
Je hebt helemaal gelijk. Wat is jouw vooruitblik? Ik had al net al een beetje voor. Ho. Starfield is in het verleden. Wat is jouw vooruitblik op? We krijgen nog Starfield misschien wel als de lijstjes van de DLC's die we dit jaar gaan doen met de website. Komt er nog een keer voorbij? Shit. Wat is jouw vooruitblik op 2025? Want jongens, al die aankondigingen, dat is niet normaal.
Ik denk dat wij een heel druk jaar gaan krijgen. Echt een heel druk jaar. Zeker als we gaan kijken naar het aantal games. Hè. Ik heb er hier een paar even opgeschreven. Doom, Fable, Avowed, South of Midnight, Clair Obscur, Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Mafia, Borderlands en natuurlijk, ja, hoe kan het ook anders, GTA 6.
Ja.
Ik denk dat we er wel op bedacht moeten zijn dat het geen garantie is dat al deze games ook daadwerkelijk volgend jaar gaan komen. Zeker niet als GTA arriveert. Want het zal mij niks verbazen als een aantal titels net zo lang op coming soon gaan blijven staan totdat GTA een release date heeft. En ik zie sommige van die titels wellicht ook nog wel naar 2026 gaan. Maar ik denk dat wij ons wel mogen op gaan maken voor een van de sterkste gamejaren in tijden. Of nou ja, in tijden moet ik mezelf even verbeteren, want dit jaar was ook heel sterk. Maar ik denk dat we ons moeten opmaken voor het misschien wel het beste gamejaar aller tijden, laat ik het zo zeggen.
Die zeggen we zo vaak, hè?
Dit zeggen we zo vaak, ja. Dit zeggen we zo vaak, maar ik zie het nu met al deze aankondigingen zie ik het echt wel gebeuren. Zeker ook omdat ik eigenlijk verwacht dat wij binnen nu en 3 maanden, mark my words, ook een nieuwe Switch gaan zien in de gamewereld. De PS5 Pro is natuurlijk gelanceerd. Ik denk dat Microsoft het nog even rustig aan blijft doen. En daar zullen mensen ongetwijfeld weer een mening over hebben. Maar ik denk dat Microsoft in juni een nieuwe console gaat aankondigen. En ik denk dat die console er dan waarschijnlijk ergens met de release van GTA eind van dit jaar gaat arriveren. Kan zijn dat GTA iets eerder arriveert. Laten we zeggen september, augustus. En dat Microsoft zegt van joh, jongens, wij lanceren hem weer in november. Maar dan zie ik ze wel zo slim dat ze dan zeggen, nou, dan zorgen we er wel gelijk voor dat er een update klaar staat voor de mensen die GTA 6 al hebben. Mocht die update nodig zijn voor die nieuwe console, dat ze gelijk daarna kunnen gaan updaten met alle nieuwe technische snufjes van dien. En ja, ik blijf cloud gaming blijf ik als een grote pijler zien voor de stal van Microsoft voor volgend jaar.
Nice. Nou, het zijn wel mooie voorspellingen die doet qua tijdspad voor een Microsoft voor een nieuwe console eventueel.
Ja.
Ja.
Wordt ook lekker, tijd,
man. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor jouw top en flop en jouw vooruitzicht van 2025.
Jij ook.
Je hebt het heel mooi en netjes onder een half uur gehouden, Domingo. En zonder dat je bij elke categorie van januari naar december ging. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik denk dat onze top 3 dit jaar eindelijk eens een keer wat verder uit elkaar ligt dan voorgaande jaren. Want ik heb zeker de andere 2 en 3. En die 1,
nice.
Ja, is dat Indiana Jones of is dat toch een andere titel? Maar nou ja, dat horen jullie later deze week. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. XboxNederland.nl, daar zie je alle lijstjes op een rij. Daar zie je ook onze awards, ga zeker stemmen. En dan zien we begin volgend jaar alle resultaten van de awards. Goed, bedankt Domingo, bedankt kijkers. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.